Als je naar deze podcast luistert, dan word je waarschijnlijk van dichtbij met burn-out geconfronteerd. Net zoals ik zelf net voor ik 27 werd. Ik ben Myrthe Rombouts, arbeidspsycholoog en ervaringsdeskundige in het hebben van een stevige burn-out. Na mijn eigen zoektocht wil ik jou op weg helpen om de puzzel te leggen die een burn-out met zich meebrengt. En in deze aflevering hebben we het over burn-outs in een schoolomgeving. Ik ga in gesprek met schooldirecteur Sam Pankoeken over waarom een schoolteam zo onder druk staat. En ook hoe hij zelf als leerkracht net een burn-out wist te voorkomen en wat zijn advies is om dit probleem aan te pakken. Geniet van de wijze woorden van Sam Pankoeken. Welkom Sam. Superleuk om u hier te mogen ontvangen. Ik ga beginnen bij het begin. Wie ben jij en wat doe jij?
Zoals je al zei, mijn naam is Sam Pankoeken. Ik ben in Lebbeke en ik ben directeur van een basisschool. Basisschool De Duizendpootrakkers in Opwijk. Daar ben ik sinds januari 2020 gestart als directeur. Dus ik ben van opleiding leerkracht in het secundair onderwijs, economie en informatica. Ik heb in Assen 5 jaar lesgegeven in het middelbaar. Over de jaren heen, eerste jaar middelbaar tot zesde middelbaar. Mijn passie zat altijd in onderwijsinnovatie, in digitalisering. En daarom ben ik ook in Brussel dan gaan werken daarna bij de pedagogische begeleidingsdienst, die eigenlijk geo-scholen over heel Vlaanderen gaat ondersteunen in digitalisering, innovatie, in verschillende zaken, maar mijn focus lag daar. En daar heb ik ook de kans gehad om mijn directieopleiding te doen, omdat dat mij echt wel ook interesseerde om met een school aan de slag te gaan en samen aan de slag te gaan. Ik had die opleiding afgerond in schooljaar 2021. En vervolgens kreeg ik dan de kans om in Opwijk te starten. Daar kwam juist een plaats vrij, een directeur die een andere functie kreeg in de scholengroep. Dat is eigenlijk ook de school waar ik zelf in het basisonderwijs gezeten heb. Ik kende de directeur goed. En dan kreeg ik de kans om daar te starten. Voilà. En we hebben, denk ik, nu een half jaar achter de rug. En we hebben toch al een intense periode gehad van de corona, midden in de coronaperiode gestart. We hebben een audit gehad op school. Dus het is al een hele intense periode geweest.
Wat zijn eigenlijk de uitdagingen op vlak van burn-out in het onderwijs, volgens jou?
Het zit vooral op vlak van de opdracht van de leerkrachten. Onderwijs ziet er totaal niet meer hetzelfde uit dan 30 jaar geleden. Er zijn verschillende uitdagingen daar. Hè. Digitalisering bijvoorbeeld. Vroeger was je schoolopdracht, je lesopdracht gedaan om 3:30. Kon je naar huis gaan, deed je nog wat voorbereidend werk en was het gedaan. Nu ben je eigenlijk 24/7 beschikbaar voor ouders, voor collega's. Voor mij ook eigenlijk. En ze kunnen voortdurend bereikt worden. Die mails kunnen zij niet beantwoorden overdag. Want ze zijn aan het lesgeven op dat moment. Dus je vraagt hen eigenlijk, omdat na hun schoolopdracht, ze combineren dat ook vaak met een gezin of met andere zaken, wat het ook wel weer intens maakt. Daarnaast heb je ook een maatschappij dat ontzettend verandert. Je hebt een hele grote toename aan diversiteit. Leerlingen die hoog presteren, leerlingen die minder goed presteren. En ook daarbij de uitdagingen die daarbij horen. Ondersteuning is er. Maar is vaak tekort, is niet evenredig met de noden die er zijn. Een leerkracht moet vaak op 4 verschillende niveaus gaan lesgeven, of op 3 verschillende, of nog meer, om eigenlijk op een goede, juiste manier les te kunnen geven aan al zijn of haar leerlingen. Als we dan kijken naar PISA-onderzoeken bijvoorbeeld, dat zijn internationale onderzoeken naar de kwaliteit van onderwijs, komt regelmatig ook in het nieuws. Daar wordt dan gezegd dat de onderwijskwaliteit in België afneemt, wanneer dat we die druk desondanks ook wel zien toenemen. Dat onderzoek, dat PISA-onderzoek, zorgt er ook voor dat de minister extra maatregelen wil nemen om dat niveau op te krikken. Maar dat zorgt opnieuw voor extra druk, druk die er toch nu al is. Daarnaast ook de job van leerkracht. We hebben een heel grote lerarentekort. Als je kijkt naar de lerarenopleidingen, die lopen leeg. Ik denk toen ik gestart ben als leerkracht, in mijn opleiding Economie Informatica, zijn wij gestart met een 30-tal leerkrachten en nu starten er 5. Ik heb nog de luxe dat ik een heel vast team heb, een heel sterk team heb. Ik heb geen lerarentekort, maar ik weet wel van collega's, scholen zeker naar de steden toe, die kampen met een heel zwaar lerarentekort. Dus die druk komt ook nog eens bij de leerkrachten. En daarnaast heb je ook wel gewoon de lesopdracht zelf, van 8:30 tot 16:00 praktisch, die heel intens is voor leerkrachten. Want daarna, s'avonds, in het weekend, moeten ze soms nog gaan verbeteren, gaan voorbereiden. Ik weet dat mijn juf van het 6e leerjaar, die moet gestandardiseerde toetsen gaan afnemen bij de leerlingen van het 6e leerjaar. En ik weet hoe hard dat die dan moet werken in het weekend, s'avonds, om al die toetsen op tijd af te krijgen en verbeterd te krijgen. Dus al die zaken, er zijn toch heel wat uitdagingen op vlak van onderwijs. En grenzen die we moeten stellen. Want onderwijs is een sector van mensen. Je kunt het mooiste gebouw hebben, de beste infrastructuur hebben, maar dat gaat je school niet maken. Je school, maar je mensen maken de school. Dus daar moeten we toch op blijven aandacht aan spenderen.
Welke initiatieven zijn er nu preventief in jouw school of breder? En worden jullie daar ook in gesteund?
Ik ga al starten met te vertellen dat eigenlijk het preventief werken het belangrijkste is. Dat is waar wij als school het meest kunnen bij doen. Als ik kijk naar onze school zelf, dan is het vooral dat wij proberen echt in te zetten op zich goed voelen op school. De samenhorigheid. Echt een werkgroep maken die ervoor zorgt dat... een werkgroep oprichten die de middelen krijgt, die de kans krijgt om fijne activiteiten voor elkaar te organiseren. Waarom? Mensen leren elkaar kennen. Mensen durven zich dan kwetsbaar op te stellen. Ondersteunen elkaar als ze zien dat ze het zwaar hebben. Begrijpen elkaar. En dat is volgens mij echt wel iets heel belangrijk. Daarnaast hebben wij ook meegedaan aan de oproep van Koning Boudewijn Stichting. Die ging over... het was een oproep waar we financiële middelen zouden krijgen om ons te laten begeleiden bij de veerkracht en weerbaarheid van leerkrachten te ondersteunen. We hebben die financiële middelen binnengehaald en volgend schooljaar lopen we dan ook een traject daarover. Dus ik vind het belangrijk dat we hebben die pedagogische studiedagen op het schooljaar, dat we dan niet enkel spenderen aan ons onderwijs nog beter maken, nog meer gepersonaliseerd gaan werken, maar dat we ook echt aandacht spenderen aan onszelf en kijken van waar zijn onze grenzen, hoe kunnen wij preventief werken en wat kan het schoolbeleid doen om ons daar ook in te ondersteunen. Ik heb het een beetje omgedraaid. We hebben 1,5 dag pedagogische studiedag. Ik wil een halve dag focus op onszelf. Hoe kunnen we... dan gaat het over de weerbaarheid en die veerkracht. Dat is iets dat we niet zelf kunnen doen. We laten ons daar ook extern voor begeleiden. En die is al meteen gepland in oktober. Zodat we echt ons kunnen aanstarten. Dat we dat schooljaar de tijd kunnen vernemen. En dat we die winterperiode, die lastige winterperiode, toch kunnen doorkomen. Dus op dat vlak. En dan de ene pedagogische studiedag gaat wel over onderwijskwaliteit, gepersonaliseerd leren enzovoort. Maar dat is dus een dag voor het team, voor ons, om even stil te staan en te kijken van hoe organiseren we onze school en waar kunnen we onszelf in gaan verbeteren. Een heel belangrijke, maar vaak minder besproken, is gewoon een open manier van communiceren. Ik wil even zo teruggrijpen naar een verhaal van vroeger. Ik was mega enthousiast leerkracht. Ik smeet mij volledig en ik deed dat heel graag. Ik denk ook dat je dat moet heel graag doen. Maar er zijn momenten geweest dat ik mij helemaal niet meer goed voelde. Dat ik echt signalen had van fysieke, mentale signalen van dit is een grens dat ik hier aan het bereiken ben. Ik ben met die klachten ook naar de dokter geweest en de dokter zei ik ga je 2 maanden thuis zetten. Wat hard is, want je bent eigenlijk nog maar een vrij startende leerkracht en je krijgt al dat nieuws. Wat ik dan heb gedaan is, ik ben aan mijn directie gestapt. Ik heb gezegd van kijk, ik voel mij op deze manier en de dokter heeft mij dit advies gegeven. En de directeur was zo begripvol, was heel bezorgd, keek meteen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat je opdracht haalbaar is? Hoe kunnen we dat zo? En puur dat open zijn en dat luisteren van die directeur heeft er toen voor gezorgd dat ik daar echt ben doorgeraakt. Dus ik ben niet thuis beland. Mijn taak is wel afgenomen. Er was wel meer flexibiliteit. Ik heb op tijd gelukkig de alarmsignalen kunnen herkennen. En door die flexibiliteit en door dat begrip van die directeur ben ik daar doorgeraakt. En ik wil ook zo'n directeur zijn. Mijn deur staat altijd open. ik wil echt de aandacht spenderen aan het individu, aan elk lid van mijn team, luisteren en kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij je goed voelt in je opdracht en waar zijn de signalen op tijd herkennen en die ook bespreekbaar maken en niet pas wanneer het te laat is. Dan laatste initiatief, en dat is misschien een logische, maar we doen zoveel in een schooljaar, is een structuur opzetten, goede afspraken maken, taken gelijk verdelen op basis van talenten, op basis van interesses. Ik denk dat dat een heel belangrijke ook is. Een chaotische schoolstructuur zorgt er ook voor dat mensen energie verliezen, mensen gefrustreerd geraken, heeft impact op je dynamiek, enzovoort. Dat zijn de initiatieven die wij als school nemen. We worden daar ook, we werken samen in een scholengroep. En daar worden we natuurlijk ook wel ondersteund door een coördinerend directeur, door onze collega's, waar we ook ervaringen kunnen gaan uitwisselen enzovoort.
Ik vind het echt heel waardevol om te horen hoe je dat zelf hebt ervaren als leerkracht. En ook hoe je dat dan nu op basis van die ervaringen die je zelf hebt gehad, nu ook wil doortrekken in uw rol als directeur. Ja, absoluut. Heel mooi om te horen. Ik ben ook benieuwd, hè, want we hebben nu vooral gehoord wat je eigenlijk preventief kan doen. En inderdaad, terecht heel belangrijk, dat preventieve stuk. Maar je hebt het ook al meegemaakt dat iemand in uw team is uitgevallen met een burn-out. En wat is dan het plan? Hoe pakken jullie dat dan aan vanaf dat jullie horen dat die persoon uitvalt eigenlijk?
Dus daarnet had ik al gezegd van preventief te werken, dat is echt heel belangrijk. Daar ligt de focus op. Waarom? Omdat ik als werkgever veel minder mag en kan doen vanaf dat een leerkracht of iemand anders van het team in een burn-out zit. Ik kan in dialoog gaan over de opdracht. Hoe kunnen we de opdracht meer flexibel gaan inrichten? Of hoe kunnen we specifieke opdrachten afnemen om het even draaglijk te maken? Maar vanaf dat een leerkracht thuis zit, moet ik wachten. Moet ik hem of haar gerust laten? Wel laten weten van kijk, ik ben er. Je kan altijd een gesprek met mij voeren wanneer je dat ook wil. Dat is het eigenlijk vooral. Wat ik ook doe, en wat ik ook in dit schooljaar heb meegemaakt, is dat ik op het einde van... Dus stel dat een burn-out dat een heel schooljaar heeft de afwezigheid geduurd, heb ik wel in juli of in juni nog een gesprek. Om te kijken van, je kan en je wilt terug herstarten in september. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat jouw opdracht, dat je dat kan, dat het geen... Van niets naar alles is, maar dat we dat op een fijne manier kunnen doen en waar voel jij je goed bij? Nu, ik moet wel zeggen, ik heb een heel warm, een heel hecht team. Van mijn kant is er vooral stilte, omdat ik die rust wil gunnen, maar ik weet dat mijn teamleden wel regelmatig een keer berichtjes sturen, een keer bellen, een keer afspreken, iets gaan drinken, maar daar ook heel veel respect voor hebben als ze dat niet willen. In het begin, zeker in het begin van een burn-out, denk je dat gewoon even alles moet afsluiten. En dat ook collega's daar even niet bij horen, even ruimte voor de persoon zelf. En naarmate dat proces, dat iemand daarin verder gaat, kan het zijn dat er een keer in contact komt met een collega, of een keer iets gaan drinken, enzovoort. En die allerlaatste stap is terug naar de werkvloer, terug naar de school, een gesprek met de directie, om samen te kijken van hoe kunnen we die opdracht vormgeven. Dat is vooral hoe dat wij ermee omgaan. Maar ik zeg het u, dat preventief te werk gaan is eigenlijk nog veel belangrijker, zeker voor mij.
Heb jij tips over hoe dan die grenzen te bewaken als leerkracht, als je terug aan de slag bent?
Ik denk dat daar vooral heel belangrijk is om te communiceren. Om heel snel aan te geven, is er iets dat je niet goed bij voelt? Of iets dat je zegt van, ik krijg hier wel wat signalen, fysieke signalen, mentaal signalen, van het lukt niet. Dat ook meteen aan te geven. En dan ook meteen een tip voor een leidinggevende is, luister naar die signalen. Sta daarvoor open. Vermeld. En daarmee bedoel ik niet dat je elke dag naar de leerkracht moet gaan en gaan vragen, ça va, alles oké, lukt het nog? Want dat gaat juist omgekeerd werken volgens mij. Maar vooral laten zien dat je er bent, dat je aanspreekbaar bent. Want ik kan als leidinggevende niet oplossen. Ik kan alleen maar ondersteunen en er zijn voor die persoon. Ik denk dat dat het vooral is.
Komt erna
Wat werkt er volgens jou nu goed? Wat loopt er eigenlijk al heel goed in hoe jullie kunnen omgaan met die burn-out?
Zoals ik daarnet zei, we hebben een heel hecht team. Een team waar burn-out geen taboe is. Een team dat dat begrijpt, elkaar ondersteunt, daarin dat ook aanvoelt en daar met elkaar in dialoog gaat. Dat is volgens mij iets heel belangrijk. Want u durft u dan kwetsbaarder op te stellen, open over te zijn. Beleidsmatig zetten we daar stappen. We hebben een school waar we toch wel inzetten op gedeeld leiderschap. Dus geen directeur die de krijtlijnen bepaalt en een team dat volgt. Maar samen beleid voeren, samen bepalen van wat werkt, waar willen we dat onze school naartoe gaat. Een concreet voorbeeld is, elke week stuur ik een mail met daarin, ik noem het weekbericht, met alle nieuwtjes, alle informatie, een keer nascholing enzovoort. En toen ik startte, stuurde ik dat vrijdag namiddag, rond 4 uur. En soms waren dat iets wat langere mails, maar ik kan me wel inbeelden dat iemand die het weekend ingaat, niet zo graag een lange mail heeft. En we hebben een pedagogische raad, een kerngroepje van leerkrachten, die het hele school vertegenwoordigt, waar we die zaken op tafel leggen. En daar kwam uit van, goh, vrijdag is wel een hele lastige moment, kan dan niet maandag? En daar luister ik heel graag naar. Dat zijn zaken die voor mij heel belangrijk zijn. Wat het team aanvoelt, wat voor hun goed voelt, dan meenemen in de mate van mogelijk uiteraard. Maar dit is een voorbeeld van dat ik dacht van, ja, je hebt gelijk, maandag is inderdaad beter en ik kan gerust mijn mail vrijdag al schrijven of mijn mail in het weekend schrijven en maandag pas versturen. Dus dat is een voorbeeldje. En ook het traject gaat ons hierbij helpen. En ik heb het over het traject van Koning Boudewijn Stichting, waar we die financiële middelen voor hebben gekregen. Omdat die zaken, ja, dat is enerzijds gefocust op ons team, op de leerkrachten, maar ook op het beleid. Van hoe kunnen we ons beleid zodanig voeren dat we ook echt oog hebben voor die weerbaarheid, die veerkracht van de leerkracht.
We weten nu wat goed loopt. Wat zijn dingen waar dat jullie nog tegenaan lopen als school?
Ja, ik denk dat een uitdaging, zoals ik daarnet zei, was ook die diversiteit. Er zijn heel hoge verwachtingen vanuit de maatschappij, vanuit de overheid. Maar die verwachtingen, er is extra ondersteuning, maar die extra ondersteuning is kleiner dan de verwachtingen. Wat betekent dat we veel meer vragen van onze leerkrachten om te doen. Waar vroeger een leerkracht gewoon zijn of haar les gaf, moet de leerkracht vaak soms 3 lessen, 4 lessen voorbereiden. Ik heb 1 voltijdse ondersteunende leerkrachten voor 3 lerenjaren, als ik geluk heb. Dus dat is niet heel veel ondersteuning, als ik eerlijk mag zijn. We hebben ook een heel vast systeem in ons onderwijs. De lesopdrachten liggen vast. Mensen moeten voor de klas staan. En daar zou ik graag meer flexibiliteit in hebben. Namelijk mensen, leerkrachten, meer hun talenten laten inzetten, meer flexibel kunnen lesgeven. Ook in het basisonderwijs niet altijd werken met een vaste klasleerkracht. Maar is er een leerkracht heel sterk in ICT, laat die de ICT geven. Is er een leerkracht echt met een passie voor wiskunde, laat die meer wiskunde geven. Meer het systeem van in het middelbaar ook een stuk. Maar daar ook in spelen. In een moment is het een leerkracht, ander moment is dat een co-teacher of een ondersteuner. En daar denk ik dat we dat het wetgevend kader ook nog wel meer meer flexibel kan opgesteld worden.
Wat zou jij graag veranderd zien in heel het burn-out gebeuren, het proces, hoe dat bij jullie op school verloopt of breder? Vertel eens, als je iets zou kunnen veranderen, wat zou het dan zijn?
Ik denk dat we nog iets flexibeler moeten zijn in de lesopdracht. Als iemand uit burn-out komt, dat we niet, de leerkracht zeker niet meteen voltijds aan de slag moeten laten gaan, maar eerder halftijds of gefaseerd, dat we daar echt wel flexibeler moeten kunnen in zijn. Dat is 1 iets. Langs de andere kant denk ik, ik had het net over die toename aan diversiteit, aan leernoden. Ik denk dat we daar ook moeten aan tegemoetkomen door mensen met meer kennis van zaken, specialisten echt. Ik heb het dan over psychologen, logopedisten. Dat we die meer op de werkvloer moeten krijgen. En waarmee ik bedoel, die moeten idealiter in dienst van een school. Die zouden moeten kunnen aangenomen worden om aan de slag te gaan in een school en deel uitmaken van het team. Op dit moment werken zij vaak op zelfstandige basis en gebeuren die zaken tijdens de schooluren of na de schooluren. Maar volgens mij zou het een hele grote kracht zijn, ook voor onze leerkrachten, om die mensen echt in een schoolteam te hebben. ja, enerzijds voor de leerlingen is dat ideaal, want die ondersteuning zit in de lessen eigenlijk inbegrepen, zit in die schooldag. Ik kan me inbeelden dat het voor een leerling het ook heel intens is om na een hele schooldag ook nog een keer een uur naar de logopedie te gaan. Maar ook voor de leerkrachten. Zij worden ook geconfronteerd met leerlingen met noden. Zij moeten proberen die ondersteuning te voorzien. Ze hebben vaak ook contact met logopedisten. Maar het is nog iets anders om iemand zo in uw schoolteam te hebben, die u daar kan in begeleiden, ondersteunen, die leerlingen ook kan ondersteunen. En dat is volgens mij ook wel iets waar we aandacht moeten kunnen aanspenderen, wat echt een kans zou zijn. Maar als ik dan zelf nog iets kan kiezen wat ik zou veranderen, is het echt de ondersteuning vanuit de overheid. Ik denk dat financiële middelen dit niet kan oplossen. Als we kijken naar maatregelen, soms krijgen we extra middelen, zijn er extra uren, maar dat zijn altijd tijdelijke uren. Waarmee ik bedoel, die gaan 2-3 jaar in en daarna stoppen die uren. Wat betekent is dat jij iemand aanneemt, als je iemand kan aannemen, en die 2 jaar in dienst hebt en dan zijn die uren weg en dan moet je die persoon laten gaan. Zo zit het onderwijssysteem in elkaar. Dat is fijne ondersteuning, maar is heel weinig structureel. Ook de maatregelen naar het lerarentekort blijven wat uit. En als de minister van Onderwijs zegt, de enige manier dat we onze kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren, is met een toelatingsproef in de lerarenopleiding. En dan denk ik, hoe moeten leerkrachten zich daarbij voelen? Ik denk dat je juist dat negatief imago van lesgeven tegenwoordig nog gaat versterken door zo'n zaken. En ik denk dat we daar echt wel gewoon vanuit de overheid meer ondersteuning moeten krijgen. En dus volgens mij niet door financiële middelen, maar wel door een heropwaardering van het beroep, van meer ondersteuning, meer handen in de klasse.
Goed, dank je. Heel duidelijk. Ten slotte, wat weten veel mensen met een burn-out niet? En zou jij hen nu willen vertellen vanuit jouw positie als schooldirecteur?
Nu ga ik zo een beetje naar het meer zakelijke stuk gaan. En dat is een lastige, namelijk, het is altijd een evenwicht zoeken tussen hoe goed draait een school en hoe voelt je schoolteam zich. En ik zei daarnet, een school is maar zo goed als zijn leerkrachten eigenlijk. Maar een school is je moet er ook naar kijken als een bedrijf. Wij krijgen financiële middelen op basis van onze leerlingenaantal, dus is het heel belangrijk om onze klassen volzet te hebben. Resultaten zijn tegenwoordig belangrijk, want we willen de kwaliteit van ons onderwijs gaan bepalen en resultaten zijn nog steeds de parameter daarvoor. De tevredenheid van de ouders is ook zeer belangrijk en daar is het als directeur altijd een evenwicht zoeken in het beste uit je team halen, maar echt met focus op beste en niet het meeste uit je team halen. En ik denk dat dat iets is dat we een evenwicht zoeken in is. En ik denk dat opnieuw dat open zijn, dat zeer belangrijk is. Veel kunnen communiceren met uw schoolteam, met uw leerkrachten. Maar dat ook, als schooldirecteur moet je dat ook echt in je achterhoofd meenemen. Ik denk dat een leerkracht zegt, in plaats van 24 leerlingen in de klas, heb ik er een keer 16 dit jaar. Fijn, voor mijn hele verademing. Maar voor mij als schooldirecteur is dat, ik moet hier toch een keer gaan kijken, want dat betekent volgend schooljaar voor mij minder middelen, misschien dat ik iemand moet laten gaan. Dus daar is het altijd een evenwicht zoeken. Zoals ik daarnet zei, een evenwicht zoeken eigenlijk tussen de mensen en hun mogelijkheden en de druk die er op school wordt gelegd. Hè. En dan heb ik het inderdaad over die zaken van leerlingencijfers, resultaten, maar ook de hele onderwijsinnovatie. We moeten meer gepersonaliseerd les gaan geven, meer op maat van de leerlingen en niet gewoon hetzelfde verhaal vertellen voor 24 leerlingen. Dus daar een evenwicht in te zoeken, dat is eigenlijk de grote uitdaging van een schooldirecteur.
Oké, Sam, dank u. Dat was heel inzichtelijk. Dat was heel interessant om het eens vanuit jouw standpunt te horen, vanuit jouw ervaring te horen. En ik denk dat het heel waardevol is ook voor wie nu thuis zit met een burn-out, maar ook voor wie op een school werkt en misschien wel wat ideetjes kan meepikken van hoe dat jullie het aanpakken. Dus absoluut bedankt voor uw interessant verhaal.
Ja, bedankt Mirte voor de uitnodiging.
Ziezo, ik hoop dat jij iets gehad hebt aan deze aflevering en dat je misschien wel wat tips van Sam kan meenemen naar jouw school. Als je genoten hebt of als je feedback of vragen hebt, dan mag je mij dat steeds laten weten door een berichtje of een mail. Je vindt mijn gegevens bij de beschrijving van deze aflevering. Voor we afronden, nog een paar muziekminuutjes, zoals altijd, om jouw brein tot rust te laten komen. Heel graag tot de volgende aflevering. Dit was de 4e aflevering van Burnout Blootgelegd. Deze werd gemaakt door mezelf, Myrthe Rombouts, met dank aan mijn gast Sam Pankoeken. Je hoorde de muziek van Kevin MacLeod, Truth in Stones en Kalimba Relaxation Music te vinden op incompetech.com. Heel erg graag, tot een volgende aflevering.